Welkom bij de nieuwe podcast van Gelukkig Kind. Gelukkige kinderen vragen een diepte-investering. Wij zijn Edith.
En Birgit.
En we zijn blij dat jullie vandaag er weer bij zijn. Ben je hier voor de eerste keer, dan heten we je een warm welkom namens ons beiden. Fijn dat je erbij bent en luistert naar de podcast van Gelukkig Kind.
En als je geniet van deze podcast en wil verbonden blijven met de podcast en ons, kan je op de button klikken en vaste luisteraar worden. En je krijgt dan iedere keer een bericht als we weer een nieuwe podcast gemaakt hebben. En zo word je deel van de groeiende community van ouders, opvoeders thuis, op school of op de opvang. En voel je ook vrij om deze podcast te delen met anderen die hier ook inspiratie uit halen. En mocht er een onderwerp zijn waar je graag een podcast over wil horen, dat horen we heel graag, laat het dan weten via contact@gelukkigkind.com en dan zullen we daar een mooie aflevering van maken.
Hallo en welkom terug. Laten we beginnen met de podcast van vandaag. Birgit, we zagen een artikel van de Volkskrant die onze aandacht trok.
Ja, precies.
En als je zelf als ouder gespannen bent, niet lekker in je vel zit, je relatie loopt niet lekker, je kind die voor meer onrust zorgt, je in tijdnood komt met alle bezigheden die je hebt, dan zijn dat allemaal factoren die zorgen dat je uit verbinding gaat. Het ene moment kan je volop genieten en het andere moment weet je het even niet meer. Als je zelf gespannen en ongelukkig bent, krijg je geen fijne kinderen, zegt de schrijver van dit Volkskrant-artikel. Gelukkige kinderen vereisen een diepte-investering. Het klinkt flauw, Birgit, maar ja, volgens mij is het wel zo.
Ja, ik kom het ook wel vaak tegen in de praktijk waar ik werk.
Ja, nou laten we samen onderzoeken wat hiervoor nodig is.
Ja. En eigenlijk is het wel zo, Edith, weet je, veel ouders denken ook wel dat opvoeden soms makkelijker is dan verwacht. Je krijgt kinderen en je denkt, oh schattig zo'n baby, dat doe ik wel even ernaast. Maar het vraagt nogal wat van je als ouder zijnde. En ik heb ook veel ouders die zich ervoor schamen, die het niet durven te vertellen.
Ja.
En ook niet om de omgeving, die misschien ook wel zich sociaal een beetje afzijdig houden uit schaamte dat hun kind gedrag vertoont die ze niet willen laten zien aan anderen.
Ja, precies. Precies.
Nou ja, en het is ook zo dat jij als ouders, er wordt veel van je gevraagd in de samenleving. Je hebt veel taken te vervullen. En vroeger werd het opvoeden toch minder serieus genomen als tegenwoordig. Hup, en weer door. Oh, dit is de derde. Oh, die een paar jaar ouder is, die kan die volgende wel opvoeden. Het was anders. Er waren andere inzichten. En tegenwoordig stemmen we steeds meer af op kinderen. En dat vraagt veel van jou als mens, als ouder.
Ja. Nou ja, en je ziet het ook van wat ouders allemaal uit de kast halen als het eerste kind er komt. Het goed willen doen, alles lezen, alle spulletjes kopen. Ja, eigenlijk vaak tot in de puntjes voorbereid zijn. Dat kan natuurlijk niet bij iedere ouder. Maar ik zie het wel heel veel om me heen.
Ja.
Ze gaan heel serieus een nieuwe fase in. En ja, en vaak lijkt het ook alsof ze starten met een diepte-investering. Ze zijn zich bewust wat dit inhoudt. Terwijl het ook weer tegenvalt als het kind er is. Want dan ja, moet je leven gaat wel anders worden.
Ja, en ook weer niet eigenlijk. Hè? Als ik naar mezelf kijk. Ja, ik was me bewust van een diepte-investering. Vooral in spullen, in materie. Alles werd aangeschaft bij onze eerste. Bij een tweede dacht ik, nou, heb ik dit nou nodig? Dit kan ook op een andere manier. Oh, nou ja, weet je, dat hebben we helemaal niet nodig in onze uitzet voor een kind. Het gaat veel meer om die verbinding. Daar kwam ik zelf steeds meer achter. Het gaat er niet om de spullen die je hebt, maar het gaat erom hoe kan je de verbinding maken en kan het kind zich zo goed mogelijk geborgen voelen. En ik denk dat ik het in een podcast al vaker heb terug horen verteld, is dat bij de tweede en derde vind ik het steeds makkelijker en beter gelukt hoe we dat hebben opgepakt. Het vraagt ook oefening van jezelf en ook fouten mogen maken en daar weer van leren en het de volgende keer weer anders oppakken. Maar het vraagt wel veel van je.
Ja, en wat ik ook gemerkt heb aan de zijlijn bij jouw drie kinderen, is het stukje ook veel minder aantrekken van de buitenwereld. Ook heel dicht bij jezelf blijven. Iemand kan
Elke keer weer.
advies geven, maar laat het ook eerst binnenkomen en kijk of je de ene advies neem je over en het andere niet.
Nou, en het is ook elke keer weer. Ik weet dat wij nog een keer op de fiets. Dat is een voorbeeld die nu in me opkomt. Wij waren een keer aan het fietsen. En mijn oudste was, denk ik, 1,5 jaar, 2 jaar. Een pittige meid met een sterke eigen wil. En zij. Ik denk dat we boodschappen hadden gedaan. En zij wilde iets hebben wat we in de boodschappen hadden. Die. En ik was heel erg geneigd om haar maar alles te geven. Ik denk, oh, dan houdt ze op of zo. Hè? Maar dan blijft ze daarmee doorgaan, want ze is gewend dat ze dat doet. Toen zei jij, je kan ook nee zeggen, zei jij toen. Ik weet niet of je je dat moment nog kan herinneren.
Nee, deze niet. Veel momenten herinner ik me. Deze
en
nog
toen
niet.
Dacht ik, ja, ik kan inderdaad nee zeggen. Oh ja, en wat levert het dan op? En wat betekent dat dan? Dus een diepte-investering is niet dat je overal ja op zegt. Het betekent ook juist dat je grenzen aangeeft waar nodig, maar niet met je emotie erin gaat. Want op het moment dat ik nee zeg en ik loop op de balen en ik denk, daar gaan we weer, nee. Hè, dan krijg je het averechts effect. Maar als jij in je kracht blijft staan en denkt van, oh, ik wil mijn kind hier iets leren. Die mindset heeft mij heel erg geholpen. Ik wil mijn kind leren ook dat grenzen bestaan. Dat ik iets wil, dat jij iets wil. En ja, dat je daar ook van leert eigenlijk. En dat je zelf daar ook in je kracht blijft staan, waardoor het kind het beter oppakt.
Ja, mooi dat je dat zegt, want het gaat eigenlijk over die diepte-investeringen. Dus een diepte-investering is diepte-investering in jezelf, maar ook het kind de mogelijkheid geven om zijn ontwikkeling te pakken.
Ja.
Het gaat twee kanten op.
Ja. En ik merk nu ze volwassen zijn, heb ik nog steeds ook die momenten. En ik denk dat de luisteraars.
Was je volwassen, zeg je weer.
Dat was echt volwassen.
Ja.
Ja, de oudste is volwassen. Hè?
Ja, precies.
De oudste is inmiddels 18, de andere twee 17 en 15. Dus dat zijn nog, ze zijn officieel nog niet volwassen. Nou, die oudste twee zie ik als volwassen.
Voelt zo, ja.
En we leven wel met z'n allen in een huis. En ik denk dat de luisteraars het ook wel herkennen als ze tieners in huis hebben. Dat je 1000 keer mag herhalen voor klusjes in huis. Of je eigen kamer opruimen eigenlijk. Of de vaatwasser. Simpele dingen als een vaatwasser uitruimen. Dan roepen ze wel, ja, ik kom, ja. Maar vervolgens komen ze niet. Of, ja, en dan merk ik ook wel eens aan mezelf dat ik weer die irritatie voel. Dat ik niet lekker in mijn vel zit.
Ja.
En, ja, en dat ik dan denk, oh jee, dan ga ik op een mopperige toon ga ik iets tegen ze zeggen. En dan luisteren ze eigenlijk niet.
Ja,
terwijl zij dan ook tegen mij zeggen, mam, hier bereik je niks mee, zeggen ze. Je kan het gewoon rustig tegen ons zeggen en dan kunnen we er een gesprek over voeren. Nou, dat hebben we van de week gedaan. En toen ging het eigenlijk afgelopen halve week is het echt heel top gegaan. Zelfs de fietsen werden rechtgezet in de schuur en stonden niet dwars, zodat ik niet de schuur meer in kon. Ik dacht, wauw, ja, dat was weer een mooi moment, maar je moet wel in contact blijven.
En investeren over langere tijd. Een diepte-investering, het zegt het eigenlijk al. De diepte in kun je niet even snel doen. Diepte heb je een langere tijd voor nodig. Dat zien wij natuurlijk ook in het begeleiden van ouders in de praktijk. Het begeleiden van leerkrachten, een pedagogisch medewerker. Onder andere bij In Holland wat we doen. Dat het even wennen is dat je de tijd moet gunnen om dat proces op te pakken. Het is niet één keer zeggen van die fietsen moeten recht staan. Nee, dat is een heel proces geweest waar je doorheen gegaan bent.
Ja, en het is ook een stukje niet willen van ze af en toe, hoor. Want dan weten ze het wel. Of elkaar de schuld geven. Ja, maar jij had het gisteravond al scheef gezet. Dus die van mij paste er niet meer in vannacht. Oh ja, dat is makkelijk. En daar dan over praten. Maar ook heel veel humor gebruiken. Heel, heel, heel veel humor gebruiken. En waardoor ze ook eerlijk durven te zijn uiteindelijk. Dat is ook belangrijk. Want als jij in onrust bent, zullen ze ook nooit eerlijk zijn. Komt liegen ook sneller aan bod. Of houden ze zich stil en zeggen ze niks. En Edith, hoe zit dat bij jou in de praktijk? Hè? Als met regelmaat worden kinderen aangemeld, kinderen komen bij mij. Als ouders de rust niet vinden in zichzelf, kan het kind dan zijn doorgemaakte proces vasthouden? Bij jou. Dus
nou,
het maakt het proces bij
ja,
jou.
Nou ja, maakt het in ieder geval heel moeilijk om dat vast te houden. En laat spreken dat het kind door dat proces heen gaat. Vandaar dat ik ook heel vaak met ouders erover heb hoe belangrijk het is om je eigen rust te hebben. Dan komen we weer op die spiegelneuronen. En het voorbeeld zijn in het geheel. En het was wel een mooie, ik ben nu met een methode bezig om een stuk manifestatie, ben ik mee aan het experimenteren. En daar wordt door William Bengster wordt er onderzoek gedaan en wordt er gezegd van op het moment dat jij zelf de begeleiding van de ander, dus als therapeut een cliënt of als ouder een kind, of dus als ik zelf echt oprecht in rust ben en een verbinding maak vanuit mijn hart, dan geeft de ander die ik wil begeleiden uiteindelijk geeft die toestemming vanuit het hoofd. Die moet zeggen, ja, dit wil ik. Ja, daar ga ik iets mee doen. Als je kind zegt van, ja, nee, amma hoela, ik ga nooit iets doen met datgene in de schuur met de fietsen. Ja, dan gebeurt er niks. Maar op het moment dat jij een goede verbinding gemaakt hebt, is die ander ook veel sneller geneigd om vanuit die verbinding, vanuit het hoofd, ook ja te zeggen. En
Ja.
als ouders onrust hebben, is het gewoon moeilijk voor een kind om ja te zeggen.
Ja. En het is ook lastig voor een kind om, als je als ouder, eigenlijk heeft het te maken, ja, eigenlijk is dit filmpje eigenlijk wel heel leuk. Mijn oudste dochter is gestart met een opleiding en het ging over communicatieve vaardigheden. Ze moest een filmpje kijken. En in het filmpje zag je een moeder die aan de telefoon zat en een kind die maar aan het roepen was. En uiteindelijk legt ze die telefoon boos neer en ze gaat naar dat kind en ze zegt: "Wil je even stil zijn?" En het kind kijkt helemaal verbaasd. Dus mijn dochter zegt: "Ik moest nu vertellen wat hier misgaat." "Ja, logisch toch, wat hier misgaat," zegt ze. Ze zegt: "Die moeder is gewoon niet met haar hart bij het kind." En daar gaat het om. Want op het moment dat jij kan inleven, dat kind zit helemaal niet te wachten op, dit was een kind van rond de 3 jaar, zit niet te wachten dat jij een telefoontje voert. Die is er ook niet mee bezig. Die is met zijn eigen stuk bezig. Dat past bij die leeftijd. En als jij kan afschalen en weer eerst de rust in jezelf zoekt en dan in contact gaat met het kind, zal een kind veel sneller luisteren.
Dus die emotieregulatie bij jezelf toepassen.
Ja.
Echt die rust iedere keer weer vinden.
Ja, dus het is belangrijk dat jij de aandacht ook erbij houdt als je contact maakt met je kind. Als jij met andere dingen bezig bent, oh, wat zullen de buren wel niet zeggen dat mijn kind elke dag zo schreeuwt? Oh, wat zullen die wel niet zeggen? Als je daarmee bezig bent, ben je niet bezig met je kind.
Hoe heb jij een stukje advies naar de ouders die luisteren? Hoe heb jij dat gedaan? Hoe trainde jij jezelf in de diepte voor emotieregulatie?
Dat is niet makkelijk hoor. En het heeft te maken met dat je je bewust gaat, dat je eerlijk bent naar jezelf. Hey, wacht eens even, heb ik wel die rust? Wees eerlijk, wat voel ik nu zelf? Als je die hebt gehad, wat heb ik nodig om die rust te pakken? En dat lukt het niet altijd in het moment. Dus dat betekent soms ook wel eens dat je even wegloopt, eventjes naar buiten loopt, eventjes de planten water geeft, dat je even uit de setting kan komen, waardoor je ook kan reflecteren. En wacht eens even, wat gebeurde hier? Wat heb ik nodig om weer in contact te gaan? En ik ben veel meer bezig. Waar was ik eigenlijk mee bezig? En hoe kan ik dat laten rusten om weer in het moment, hier en nu, aanwezig te zijn, in rust? En dan kon ik wel dat gesprek aangaan.
Ja, en dan is het best wel op korte termijn. Hoe deed je dat op langere termijn, die diepte-investeringen in jezelf?
Reflecteren, op denken, voelen. Wat dacht ik? Wat voelde ik? Wat wil ik doen? Dus, en waar komt, ik heb ook heel vaak gedacht, waar komt dit? Ja, in die zin ben ik wel iemand die blijft uitzoeken hoe dat zit. Waar heb ik dit patroon eigenlijk eigen gemaakt? Waar is dit vandaan gekomen? En dient dat patroon mij eigenlijk nog waar ik nu in
Oh,
zit?
mooi.
Of ja, mag ik hem ook wel overboord gooien? Of kan ik het anders gaan doen? Maar dat vraagt ook. He, je moet het ook heel vaak gaan doen om het te veranderen. Het
Ja.
is niet zo dat je denkt, het zit ook in het doen.
Ja, dus dat is die diepte-investering. Iedere keer erbij stilstaan en geen genoegen nemen met dit moment. Je kan iedere keer weer, ja, het is eigenlijk een ruwe diamant die heeft heel veel bijschavingen nodig, wil die prachtige stralende diamant worden.
Ja, precies.
Ja.
Het is niet makkelijk.
Nee. En dat is waar we het ook af en toe over hebben, dat ouders vaak komen van mijn kind is onrustig, mijn kind is boos, mijn kind is emotioneel, mijn kind is. En als het dan even een week goed gaat of 2 weken goed, dan is het ook klaar. Terwijl ze dan later ook weer terug kunnen komen. Dus die diepte-investering vraagt ook tijd.
Ja, en eerlijkheid, heel veel
Oh ja,
eerlijkheid.
ja zeker, zeker.
Ja.
Dus ja, die aandacht en die focus bij het kind houden, precies wat je net zei, wat je dochter zo mooi zei vandaag.
Ja, en dit is dus ook eigenlijk, hè, dus ik heb met regelmaat krijg ik kinderen in de praktijk met boosheid. Waarbij ouders, en dat is heel typerend, ik denk bij 8 van de 10 ouders met kinderen met boosheid, vinden het heel moeilijk om in rust te blijven als het kind boos wordt.
Er
Ze
gebeurt
voelen
iets met
zichzelf.
hunzelf.
Wat zeg jij?
Er gebeurt iets met hunzelf.
Ja. En op het moment, ze hebben ook gemerkt dat op het moment dat zij niet in de strijd ingaan, hè, dat geweldloos verzet, wat tegenwoordig waar je veel van hoort, niet de strijd ingaan en ook even zelf zich niet laten meezuigen in de emotie van het kind, kan het kind er ook makkelijker uitkomen.
Ja, en dan zet je het kind ook steeds meer in zijn eigen zelfvertrouwen en zelfredzaamheid. Want dat vind ik zo mooi. Als die omhoog gaat, het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid, komt een kind al passend bij die leeftijd, hè? Want soms vragen we ook te veel van een kind. Of soms te weinig. Dat je het, daar hebben we natuurlijk een podcast ook over gehad, dat je de redder gaat zijn. Of dat het kind te veel zelfstandigheid moet nemen. Op jonge leeftijd.
Wat onveiligheid kan geven.
Veiligheid geven.
Ja, precies.
En eentje die ik ook belangrijk vind, Birgit, is dat de ontwikkeling in vlagen gaat. Soms kan er dus een kind wat een temperament heeft van boosheid, en vragen we, dat doen we standaard, vragen we ook, op wie lijkt het kind het meest? Denk maar eens bij jezelf wat het kind laat zien en wie ook dat vurige temperament heeft, wat prachtig is, wat heel veel mooie dingen kan hebben. Op sommige momenten dat je denkt, nee, alsjeblieft niet.
Ja.
En ja, en dan weet dat dat ook iedere keer terugkomt. Als het even wel moeilijk is, dan vlamt dat weer op.
Ja, dat is zeker zo. Ja. En hoe ga jij onderling met elkaar om daarin? Dat vraagt ook weer, durf je daarna te kijken? Hoe ga jij als ouders van of met elkaar om waar het kind bij is? Welke voorbeelden krijgt het mee? En zijn jullie personen die ruzie maken en dan het laten uitdoven? Of praten jullie het goed? Welk voorbeeld geef je? En wat vraag je van je kind? Dus overal vraagt het reflectie in de hele dynamiek van het gezinssysteem.
En daarvoor willen wij ook zo graag die oudertraining geven. Dat je daar alle facetten meegeeft wat nodig is. En dan heb je echt een rugzak waar je u tegen zegt.
Nou, en Edith, wat ook nog is de opvoedstijlen die totaal verschillend kunnen zijn van de ene ouder en de andere. En het hoeft niet altijd een probleem te zijn, als het maar duidelijk is. Maar als de ene ouder zegt, hey, ik hou van dingen uitpraten en mijn kinderen moeten dat ook leren. En de andere ouder zegt, nee, je gehoorzaamt je ouder en geen gezeur, we gaan dit zo doen. Dat is heel verwarrend voor kinderen en onveilig. Dus kijk, durf ook te kijken, hoe doe ik dit binnen ons gezin en hoe doen wij dit als ouders van? En als je het anders doet, leg het je kind ook uit. Of ga het aanpassen.
Ik vond het ook wel mooi wat je zei van over kies de momenten dat je bijstuurt. Daar had je nog een mooi voorbeeld van.
Ja, dat zijn, mijn jongste zoon is een mooi voorbeeld in heel veel dingen erin. Die heeft zijn eigen tempo. Een introverte jongen, maar wel, die weet wel wat hij wil. Die ook goed zijn grenzen kan aangeven. Maar sommige dingen absoluut niet aangaat en dan gaat hij dat ook niet doen. En natuurlijk ontwikkelt hij zich en geven we hem duwtjes. Nu is hij inmiddels 15 en hij ging naar voetbal. En hij is geblesseerd. En ze hadden met de mensen die geblesseerd zijn, die aan de kant moesten staan, afgesproken welke kleding ze zouden aantrekken. En hij twijfelde even of die anderen zich er wel goed aan gingen houden, of dat hij niet het andere setje aan moest doen. Dus hij had al tegen mij gezegd, mam, ja, stom hè, hier zit ik mee. Maar ik wil even op de parkeerplaats voor het voetbalveld, wil ik even wachten en kijken wat die anderen aan hebben. En dan beslis ik of ik nog dat andere setje aan wil doen. Nou, mijn man die reed en die plaatste de auto helemaal op een andere plek, achter een flat. En hij zegt, nee, ik moet op de parkeerplaats staan. Nou, hij reed naar de parkeerplaats. En hij zag daar iemand langslopen in kleding en hij reed weer langs en dan ging weer naar die flat. Nee, ik heb het nog niet gezien. Dit was iemand die gaat spelen. Ik moet iemand zien die niet gaat spelen. Dus we gingen weer naar die parkeerplaats en mijn man die zei, hij was aan het zuchten. En wij kregen eigenlijk met z'n tweeën de slappe lach. Terwijl, en de slappe lach was ook omdat hij zag ook wel in dat het eigenlijk een hele gekke situatie was. Ja, ik weet dat ik moeilijk doe. Ik weet het, ik moet hier ook wel iets mee. Ik wil hier ook wel in veranderen. Maar doordat ik rustig bleef, kon hij eigenlijk ook wel een stukje zelfreflectie pakken erin. Dus dat was eigenlijk heel erg mooi. Was ik ook gaan meemopperen, ja, dan had hij dit nooit aangepakt. En dan zag hij ook de humor er niet van in.
Dan kreeg je afweer en dan zette het kind zich af tegen in plaats van dat het mee begon. En dit kan ook, dit is 15 jaar dan, maar dit kan ook met een kind wat heel jong is. En dat is eigenlijk ook diepte-investering. Blijf bij het proces van het kind.
En het leuke is ook, hij is dus geblesseerd. Hij heeft een hersenschudding op dit moment. En hij, hij moet op school dus ook dingen voor zichzelf gaan regelen. Want hij kan nog niet fulltime naar school. En dat vindt hij spannend. Dat wil hij het liefst vermijden. En wat wij dan doen is eigenlijk vragen stellen. Hè, terugstellen van, joh, hè, morgen ga je naar school. Hoe ga je het kenbaar maken dan? Hoe je je gevoeld hebt naar je mentor. Zodat hij ook op de hoogte is. Ja, dat hoeft nu nog niet hoor, dat doe ik woensdag wel. Ja, maar hoe weet hij dan dat je dinsdag naar school komt? Hoe ga je dat dan kenbaar maken? En hoe weet hij dan naar welke lessen je komt? En hoe weet absentie dat dan? Dus vragen stellen om in die zelfredzaamheid die ander te triggeren, zodat hij het zelf gaat doen, die eigen verantwoordelijkheid gaat pakken. En op het moment dat ik ga zeggen, nee, zo moet je het niet aanpakken, je moet het zo doen. Nou, dan had hij gezegd, zoek het uit, dat doe ik echt niet, ik doe het op mijn manier. Dus als ik vragen ga stellen, ja, dan gaat hij wel even nadenken, oh ja, misschien is dat toch wel handig.
Ja, en hoe snel we geneigd zijn met zo'n zoon om de redderschool te pakken.
Ja, dat, is, dat ligt op de loer.
Ja, ja. En dat is hetzelfde als quick fixes, die werken ook niet.
Ja.
Als je snel iets wil veranderen, het is een proces, een ontwikkelingsproces wat tijd nodig heeft. Kijk naar jezelf. Als je echt bepaalde dingen, precies wat jij zei, Birgit, iedere keer weer veranderen en iedere keer weer laten terugkomen. Dat heeft ook te maken met tijd ervoor nemen.
Ja.
Dit soort dingen gaat niet snel.
Ja, dus je kan het zien als een kans elke keer. Hoe kan ik mijn kind weer laten groeien? Want ik weet dat wij nog zeiden, of jij zei dat eigenlijk ook, van hij leert hier ontzettend veel van die hersenschudding.
Ja.
Op communicatief vlak. Maar ook door goed te leren luisteren naar zijn lichaam. En op dit moment doet hij aan topsport. Dus hij moet ook goed leren luisteren naar zijn lichaam.
Ja, nee, zeker. Dus ja, het vraagt ook geduld en rust binnen jezelf. En geniet ook van dat proces. Geniet ook van de dingen die af en toe misgaan. In plaats van dat je je gaat ergeren. En kijk wat je daarin kan veranderen. En als het even niet lukt, denken we graag met je mee. Maar ik weet dat heel veel dingen jezelf gaan lukken. En neem de tijd voor. Geef nooit op en blijf verder gaan.
Ja. Ja, dus tot de volgende keer. En we zijn heel dankbaar dat jij bijdraagt aan een mooiere wereld voor de toekomst door deze podcast te luisteren. Want onze kinderen zijn onze toekomst. Wij zullen vanuit ons hart blijven bijdragen aan inzichten die we iedere dag weer van kinderen, ouders en professionals die met kinderen werken mogen leren. Wil je naast de podcast meer lezen, leren of ervaren, ga naar gelukkigkind.com. En een hele lieve groet van ons en heel veel inspiratie. Tot de volgende podcast.
Tot weer. Dag.
Doei.